Hallo Crypto Corners, het is maandag 8 maart 2021. De prijs van Bitcoin, kun je nou voorspellen of niet? Of je omhoog of naar beneden gaat? En zo ja, hoe doe je dat dan? Daar gaan we zo meteen wat aandacht aan besteden. Maar we kijken natuurlijk ook, zoals in elke aflevering van deze podcast, naar de charts. En vandaag ook even naar de weekcharts. Omdat het immers maandag is, er is een nieuwe week begonnen. Maar voordat we dat doen, eerst even de shout-outs. Misschien weet je het al, als je luistert naar deze podcast via de Apple Podcast app, omdat je bijvoorbeeld een iPhone hebt, kun je een review achterlaten. En ik pak er altijd een paar uit en die lees ik even voor. Gewoon om je te bedanken voor het feit dat je sowieso een review achterlaat. En geloof me, als dat eenmaal op Spotify ook kan, op dit ogenblik kan dat nog niet, gaan we dat op Spotify natuurlijk ook doen. Maar eerst even Apple. En deze kwam binnen van Martijn en die zegt, je wil graag weten waar ik jou volg. Nou, net zoals anderen, onder andere in de auto, maar sinds vorige week heb ik een betere optie, namelijk op de tv. Ik heb ontdekt dat ik YouTube op mijn grote scherm kan zetten en dan kan ik makkelijk meekijken. Misschien een idee voor anderen. Tot de volgende cursus maar weer, zegt Martijn. En dat betekent waarschijnlijk, Martijn, dat je deelneemt aan een clinic of aan onze beleggen en traden met Bitcoin cursus. En dan zie ik je misschien aanstaande donderdagavond weer bij de volgende terugkomstsessie. Martijn, dank je wel. En dan Herbert, die zegt, fijne podcast, maar je kunt hem beter op YouTube kijken in verband met de charts. Heerlijk om dit te doen, inclusief het traden, als je in quarantaine zit. En Herbert zit niet zomaar in quarantaine, hij zit in Bangkok in quarantaine in Thailand. Herbert, dankjewel. Ontzettend leuk om te zien dat we, en ook te lezen, dat we in Thailand zoveel luisteraars hebben. We hebben al een aantal gehad van de grote eilanden. Thailand is absoluut een van mijn favoriete vakantielanden geworden. Had ik nooit verwacht. Want ik heb het niet zo op dat wat drukkende klimaat daar. Maar ik ben min of meer absoluut verslaafd geraakt aan Thailand. En we gaan daar heel graag naartoe. Nu dus even niet. En als je in quarantaine zit zoals jij, maar misschien ook als je dit hoort en je zit ergens anders in quarantaine, veel sterkte en succes. En ik hoop dat we met deze podcast en dat jij met het traden toch een leuke afleiding hebt en ook nog constructief bezig bent natuurlijk. En dan die vraag die ik een paar weken geleden heb gesteld en ik eigenlijk steeds weer stel. Waar luister je naar deze podcast? Ik pik er altijd even iemand uit die antwoord heeft gegeven. Deze keer is Bakery Life aan de beurt. Ik weet niet hoe Bakery Life in het echt heet, maar hij liet op YouTube een antwoord achter. Ik luister nu ook in de auto. Ik ben namelijk broodjes aan het bezorgen. En ik heb even doorgeklikt naar zijn kanaal, zijn of haar kanaal. En Bakery Life werkt voor Bakker Bart. Leuk om te horen. En veel succes met het bezorgen van alle broodjes. En ik kijk uit dat je niet al te veel wordt afgeleid. En maar blijf luisteren en charts gaat bekijken. En vervolgens die broodjes niet aflevert natuurlijk. We hebben ook iemand gehad die was zijn vriendin vergeten op te halen. Dus het kan raar lopen. Dan kwam er een vraag van Elke. En die kwam afgelopen zaterdag in de tweede sessie van onze Live Clinic Next Level Trading. Kun je overigens niet voor inschrijven als je dat wilt. Die clinic loopt nu en het is nog niet zeker of er een nieuwe versie komt. Maar Elke die vroeg afgelopen zaterdag, zou jij eens een keertje de zilver chart erbij kunnen pakken? Die eens een keertje analyseren. Dan heb ik gezegd, nou, we doen dat vandaag even niet, want die clinic ging over traden. Maar ik pak hem volgende week wel even mee. En wat is er nou mooier dan dat vandaag te doen als we toch met de charts aan de slag gaan. En zeker aan het begin van de week. Dus dat gaan we nu ook doen. Mooi bruggetje naar de charts. En je weet het inmiddels, als je dit op YouTube hoort, we doen dat sinds begin van dit jaar, dan zie je nu ook de charts in beeld. En ik probeer natuurlijk, als je dit niet op YouTube hoort, omdat je bijvoorbeeld in de auto zit, even te vertellen wat ik aan het doen ben. Nou, omdat het begin van de week is, ik zei het net al, laten we ook eventjes de weekcharts zien. En hiermee pak ik meteen even een ander punt op, want er ontstond wat discussie in onze Facebookgroep over of Bitcoin nou wel of niet bullish of bearish is. En zo makkelijk is het niet om die vraag te beantwoorden. Je kunt zeggen dat Bitcoin bullish is, maar je kunt net zo makkelijk zeggen dat Bitcoin bearish is. Het hangt er namelijk vanaf hoe je er naar kijkt. En hoe je er naar kijkt hangt er vanaf naar welke chart je kijkt, met welk interval met name. En hoe langer de candles op een chart duren, dus hoe langer één interval op zo'n chart duurt, des te significanter die chart eigenlijk is. En de weekchart zegt daarom eigenlijk meer over of Bitcoin nou bullish of bearish is dan de dagchart en de urenchart. Maar die kleinere charts of die snellere charts, zoals we ze noemen, die geef je wel een beeld over waar het op de korte termijn met de prijs heen kan gaan. Nou, op de lange termijn, we kijken dus nu naar de weekchart, die heb ik nu voor me op Bitstamp, de Bitcoin versus de dollar. Op de lange termijn, mooi bullish, absoluut. Hogere pieken, hogere dalen. Geen hogere piek, want de laatste piek die we gehad hebben is alweer bijna een maand geleden. Dat was die piek van de week van 15 februari. Maar we hebben wel een nieuwe trough, die is nu heel duidelijk zichtbaar geworden. Ik heb even moeten wachten tot vorige week om te kijken of we nog lager gingen. Dat is dus niet gebeurd, de week van 1 maart. Daar is de trough hoger, de low is hoger, dan de trough en de low van de week daarvoor. En dat is de week van 22 februari. En die zit op 43.021. En het interessante is, we komen nu langzaam maar zeker in de buurt van de TD Sequential drempel. En als je afvraagt, waar heeft hij het over? De TD Sequential Indicator is een soort teller. En die teller geeft min of meer aan wanneer de druk wel een beetje van de ketel is. En daar bedoel ik eigenlijk mee, wanneer moet de prijs eigenlijk een beetje tot bedaren komen, met name een prijsontwikkeling, zodat we daarna weer door kunnen. En die TD Sequential bestaat eigenlijk uit het tellen van een reeks van candles, 9 candles achter elkaar. En daarbij wordt de sluitprijs van een candle vergeleken met de sluitprijs 4 candles daarvoor. Als die hoger is, hebben we een groene erbij en als die lager is, hebben we een rode erbij. En je wilt eigenlijk een reeks bereiken, een sequence, van 9 groene of 9 rode candles. Daarna is zo'n reeks voorbij, dan kan het nog even doorlopen, vaak tot 13 maximaal. En daarna komt er eigenlijk altijd een ommekeer. En dat betekent niet zozeer dat de trend omkeert. Dat betekent dat de prijs misschien even een beetje corrigeert of een pas op de plaats maakt, waardoor er opeens een rode of een groen begin van de reeks wordt gemaakt. Nou, op dit ogenblik, als je naar die TD Sequential kijkt en dit... Ik geloof niet dat ik dit ooit al eerder heb gezien. We zitten nu, en ik heb ze niet eens meer geteld. Dus even kijken hoor. We hebben de 9 al lang gehad. De 9e uit de reeks was op 23 november vorig jaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We zitten nu al 15 candles verder dan dat. En we zijn nog steeds niet op het punt dat die groene reeks officieel is afgesloten. Dus die loopt maar door. We zitten nu in candle 24 van die reeks. Echt ongehoord. Alleen nu komen we in de buurt van de drempel. De candle moet deze week afsluiten op een niveau van $48.662. En dan zitten we niet meer zo heel erg ver vandaan. Het is op dit ogenblik met 49.000. Ik zie trouwens dat ik de lijn verkeerd getekend heb hier. Als je naar mijn chart kijkt. Met 49.000 zitten we er nog maar een klein beetje vandaan. We zitten er eigenlijk vlak boven op dit ogenblik. Dus als de prijs iets lager sluit deze week dan in nu staat, dan kunnen we met een gerust hart aan een nieuwe reeks beginnen. En we hebben al even op dat niveau gestaan. Ik heb er al even een rood eentje gezien vandaag, maar de week is nog jong. We hebben nog ruim 6 dagen te gaan op dit ogenblik. De week is vannacht om 1 uur onze tijd begonnen. Maar de trend is bullish, nog steeds bullish. Hogere pieken, hogere dalen. Er is eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. Anders dan het feit dat dus het dal nu wat hoger is, maar 2 candles eerder liggen nu. En het ziet er maar goed uit. Extreem bullish op de weekchart. Geen enkele reden om aan te nemen dat de Bitcoin niet naar de $60.000 gaat. Dat wil niet zeggen dat die tussendoor nog niet nog even flink daalt. Prijsdalingen tot, laten we zeggen, rond de $40.000 zijn nog steeds realistisch. Trek maar eens een Fibonacci Retracement Tool op deze chart of op de dagchart. Dat hebben we vorige week al gedaan. Gaan we die nog een keer doen. En dan zie je, die prijsdaling is gewoon realistisch. En ook daar kwam wat commentaar op de afgelopen week of wat reacties van, joh, ben je nou echt realistisch? Denk je nou echt, we staan nu al op de $52.000. Denk je echt dat we nog terug kunnen naar de 40? Absoluut, zo heel erg veel is dat nou ook weer niet. Het is eigenlijk gewoon een gezonde correctie die gewoon nog steeds kan plaatsvinden. Ik zeg niet dat die gaat plaatsvinden, maar hij kan plaatsvinden en het kan nog heftiger. En dat kan altijd gebeuren. Er hoeft maar één enorme crisis uit te breken, één enorme crash. En dan praat ik niet zozeer als over een pandemie of iets dergelijks of iets anders ernstigs in de wereld, maar meer over een crisis op de aandelenmarkten. En dan kan het erg hard gaan. Dus nogmaals, altijd in de gaten blijven houden. En er desnoods van profiteren als trader, / belegger, door je winst te pakken, al is het in gedeeltes, en vervolgens terug te pakken als de prijs daadwerkelijk naar beneden schiet, zodat je voor een veel lagere prijs kunt terugkopen. Nou, duidelijk, bullish op de weekchart. Dan de dagchart, die ziet er anders uit. Die is bearish, nog steeds, misschien niet meer zo heel lang. Er zit een piek op die dagchart op, 3 maart. En die piek, daar komen we nu langzaam maar zeker bij in de buurt. We moeten er wel voorbij. Dat is de 52.652 lijn. Heb ik vorige week ook al even genoemd. Daar moeten we nu doorheen breken. Dan zijn we weer bullish. Want de laatste trough die we hebben gezien, die was vlak voor het weekend. Sterker nog, die was afgelopen vrijdag. Toen we de podcast opnamen, in de loop van die dag is de prijs inderdaad gedaald. En hebben we een nieuwe trough bereikt. Die trough van $46.294. Het had zo nog maar verder kunnen gaan. Nogmaals, ik zie zo'n daling van 40.000 nog steeds als iets realistisch. Maar het is niet gebeurd. We zijn op de 46.294 blijven steken. Dat is de nieuwe trough. Een hogere trough, een lagere piek. We zitten dus nu te wachten op een hogere piek. Als dat gebeurt, zijn we volgens de peaks and troughs analyse bullish op de dagchart. Nu is dat nog niet zo. Als het wel gebeurt, mooi, want dan is het bijna een kwestie van tijd voordat we naar die 60 zouden kunnen gaan schieten. De eerstvolgende hindernis die we dan nog voorbij moeten is die van 21 februari. En die piek die we toen hebben gezien, moet ik even wat dingen weghalen, kan ik het beter lezen. Dat was die van 58.354. Zo hoog zijn we al geweest, hè? Dus eigenlijk vlak onder die 60.000. Dus nu nog bearish op deze chart. Wat indicators zijn al wel bullish. De unbalanced volume is licht bullish. Parabolic stop and reverse, die is al bullish sinds vorige week. Dan de Kellner channels, die zijn nog steeds bullish. Zijn bijna even bearish geworden, maar dat is net niet gebeurd. Bij Ether zien we een iets ander patroon, zoals je zo meteen zult zien. Maar ik denk, nogmaals, als we door die 52.652 heen breken, dat we weer bullish worden. Tot die tijd is de trend op deze chart dus nog bearish, naar mijn mening. En je weet het, dit is mijn mening. Neem vooral geen aankoop- of verkoopbeslissingen op basis van daarvan. Doe vooral altijd je eigen onderzoek. Maar omdat deze chart nog bearish is, kan het natuurlijk heel makkelijk zijn dat we nog een keer door die 46.294 heen vallen, wat al eerder is gebeurd. En dan kan het hard gaan op weg naar beneden. Dus houd er rekening mee. Je kunt nu eigenlijk niks. Als ik hier nu op zou willen traden, dan zou ik nu waarschijnlijk denken, ik zet, omdat we in een bearish trend zitten, een short positie zo vlak onder die 52.000, 52.400 of iets dergelijks. Misschien wel onder de vorige piek die we al gezien hebben, die zat op 51.800. Omdat ik ervan uitga dat de prijs daarna daalt. Wat ik nu niet zou doen, in ieder geval niet zo makkelijk, is nu een long positie zetten. Ik zou nu niet zo makkelijk bijvoorbeeld Bitcoin bijkopen als de prijs op 46.000, wat is het, 294 of in de buurt komt. Want dat is een behoorlijk strenge support in een bearish trend op dit ogenblik nog. Ik wil eerst echt een bevestiging zien, ook van de peaks and troughs, dat we definitief bullish zijn. Dus misschien een mogelijke short positie, dat is hoe ik zo'n chart op dit ogenblik zou traden. Nou, hoe zit het met de urenchart? Ja, die is gewoon bearish. Daar kan ik verder niets bullish in zien op dit ogenblik. We hebben wel een prijsstijging gehad. Eigenlijk ook weer sinds begin van dit weekend, sinds de podcast. Na de podcast, van afgelopen vrijdag. Die was rond een uur of 11, 12 geloof ik. Ging de prijs even omhoog. Daarna kregen we die drop. Die pas zaterdag eigenlijk voorbij was, om 2 uur. Daarna steeg de prijs weer wat. Maar we zitten nu alweer, en het is eigenlijk nu sinds vannacht een uur of 2, alweer in een bearish trend hier. We hebben lagere pieken, we hebben lagere dalen. We hebben ook een bearish parabolic stop and reverse. We hebben een bearish unbalanced volume. Bearish peaks and troughs. Oftewel, ook dit is helaas nog steeds bearish. Om bullish te worden op deze chart, moeten we nu sowieso niet door de 49.316 heen breken. Het lijkt niet dat dat nu gaat gebeuren. We moeten gaan stijgen in ieder geval. En boven de vorige piek uitkomen, die zit op, wat is het? Even kijken hoor. Het is niet een echte piek, want hij zit midden in een price action, maar je zou hem kunnen meerekenen. Sowieso boven de 50.900 uit en eigenlijk het liefst boven de 51.800 uit. Als we daarboven komen, bingo, dan wordt het allemaal weer bullish, maar zover is het dus nog niet. De enige van de 3 Bitcoin charts die ik vandaag heb besproken, die bullish is, is de weekchart. De dagchart en de urenchart zijn voor mij op dit ogenblik in ieder geval niet bearish. Nou, hoe zit het er met Ether uit? Die is bullish, de weekchart, nog steeds bullish. En het leuke is, bij Ether zie je hem echt al, de TD sequential drempel van 1802. Vorige week lag die drempel nog een stuk lager trouwens. Die 1802 drempel is de close van deze week. Maar de close van vorige week, die zat op, uit mijn hoofd, nou niet uit mijn hoofd, maar even naar de chart kijken. Moet ik even dit dingetje weghalen. De vorige drempel zat de close op 1615. Nou, die hebben we natuurlijk niet gehaald. Nu zitten we inmiddels met een prijs van 1688 onder die drempel van 1802. En eigenlijk zou de prijs ook moeten sluiten deze week, dus de candle, de weekcandle, onder die 1802, om ook eindelijk hier weer een keer een rode te hebben voor de volgende TD sequential reeks. Want opnieuw, hier geldt ook voor veel te veel candles in die reeks. Dit is candle nummer 9, die zit op 30 november, de week van 30 november. Dan gaan we naar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23. Als we toch groen afsluiten, wordt dat de 23ste groene candle in de TD sequential reeks. Dat is te veel. Je wilt gewoon echt een keer die correctie zien. Anders komt die sowieso. En heb je hem liever nu maar, nu de prijs relatief stabiliseert, zodat we daarna misschien wel weer door kunnen. Kunnen we door? Nou, nogmaals, deze chart is bullish. Er is eigenlijk niets dat een structurele stijging boven de 2000 in de weg zit hier. We hebben die prijs natuurlijk al een keer gehaald. We hebben onze all-time high al binnen. Die zat op $2040, alweer een aantal weken terug inmiddels, bijna een maand geleden. Maar nogmaals, deze chart is bullish. We hebben nu een nieuwe trough gezien, na die all-time high. En nu zijn we weer op weg naar een nieuwe piek. En die willen we dus boven die all-time high zien, boven die $2040. De dagchart voor Ether ziet er wat beter uit dan de dagchart voor Bitcoin. Hij is namelijk bullish op alle fronten eigenlijk. Bijna alle fronten. Hij is sowieso bullish wat de peaks and troughs betreft. We zien hogere pieken, hogere dalen daar. De nieuwste piek is die van vandaag. We hebben er net eentje gehad. is nu geen all-time high, maar wel een nieuwe piek. $1,756. De trough is van een paar dagen geleden, volgens mij afgelopen vrijdag. Ja, $1,441. Mooie trading range. Hier ook weer. Ik zou daar waarschijnlijk pas gaan een long positie nemen als de prijs in de buurt van de 1474 komt. Ik zou hier bijvoorbeeld, in tegenstelling tot bij Bitcoin, geen short positie opnemen. Want deze trend is gewoon, in ieder geval op de dagchart, voor mij bullish. En ook de parabolic stop and reverse is gisteren bullish geworden, is hij nu nog steeds. De unbalance volume, ja, het is een beetje, je zou bijna zeggen price action, maar dat ken je niet voor de unbalance volume. Hij is licht bearish op dit ogenblik. En we zitten echt te wachten totdat er flink wat volume in de markt komt, dus bij een stijgende prijs. Daar kom ik zo meteen trouwens nog even op terug, in een iets andere context. Dan dat was de dagchart van Ether. Dan de urenchart van Ether. Ook die is bullish. We hebben wel op dit ogenblik een lagere trough. Dus een lager dieptepunt. We willen nu wel absoluut een hogere high zien. Dus de prijs moet nu gewoon boven die 1756 uit op de dagchart. Die hebben we, nou, of op de urenchart, die hebben we vanochtend gepakt om 6 uur. Daar moeten we nu eigenlijk gewoon boven komen. Want anders wordt deze chart ook bearish. Maar op dit ogenblik is hij dat nog niet. Hij is nog bullish. De parabolic stop and reverse, die is al wel bearish. Die loopt vaak iets op de feiten vooruit. Unbalanced volume is ook bearish. Lagere troughs, lagere pieken. Kortom, er moet wel wat gebeuren nu. Maar hij is op dit ogenblik nog bullish. 1756, daar willen we absoluut doorheen breken. En het eerste waar je nu op dit ogenblik doorheen zou willen breken is die PESAR, die je ziet op een niveau van ongeveer 1747. Maar de chart is eigenlijk nog bullish. Je zou een instapmomentje kunnen zien hier. Ik zou, als ik nu niet aan het podcasten zou zijn geweest, zou ik misschien wel een kleine long hebben genomen. Gewoon eens te kijken of ik kon meeliften op die range. Want die is best aardig, een paar procent snel verdiend op een urenchart. Hoe zit het met goud? Nou ja, same old, hè. We gaan echt op weg. Ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren, wel dat het zou gebeuren. Zoals je weet als je naar deze podcast luistert. Die grens waar die gele lijn van mij staat, als je dit ziet op YouTube, van $1,677 aan de onderkant, ja, daar komen we gewoon bij in de buurt. De prijs van goud is gewoon aan het dalen. Structureel aan het dalen. Goud zit in een bearish trend. We hebben die dead cross gehad, of dat dead cross gehad. Het ziet er gewoon niet goed uit. Goud gaat gewoon naar beneden op dit ogenblik. En het einde is nog niet in zicht. In ieder geval niet als die support niet houdt. Als de prijs onder de $1,677 duikt, wow, dan kan het hard gaan. Dan kunnen we echt, dan ga ik dingen roepen als $1,500 voor goud en zo. Zomaar, er komt er nog een behoorlijk wat weerstand, sorry, wat support op rond de $1,570. Maar moet je nagaan waar we vandaan komen. En om alvast even wat een kader te schetsen voor de volgende chart, want ik ga er nog één of twee doen, in ieder geval minimaal even één, is de prijsontwikkeling van goud sinds de aandelencrash. Het is nu bijna een jaar geleden. Het was in de week van, volgens mij was het op 12 maart, het zal 15 maart, het is bijna een jaar geleden, dat de aandelenbeurs onderuit gingen als gevolg van het nieuws over de pandemie die uitbrak. En sindsdien is de prijs van goud natuurlijk flink gestegen. Hij is inmiddels alweer teruggevallen, maar het niveau waar goud nu op staat is altijd nog 15% hoger dan waar goud stond vlak voordat de crisis uitbrak. En eigenlijk staan we nu weer op het niveau van vlak voordat de crisis uitbrak als het gaat om de prijs van goud. Dus eigenlijk alsof er niks is gebeurd. En dat zie je ook een beetje terug aan die aandelenprijzen die op dit moment soms zelfs hoger liggen dan ze een jaar geleden lagen. Niet voor alle aandelen geldt dat. Maar de top die goud heeft gehaald, de complete prijsstijging sinds de dip van die crisis, is ongeveer 40%, 41%. Dat is goud. Dus goud is 40%. Het verschil is 40% tussen het absolute dieptepunt en het absolute toppunt na de crisis of in de crisis. En nou gaan we eens even dat in context zien met zilver. En dit komt dus naar aanleiding van die vraag van elke afgelopen zaterdag tijdens de clinic. Als we naar zilver kijken, dan zien we ook daar op in de week van, of eigenlijk om precies op 19 maart of 18 maart, dit is de dagchart, we zouden er ook de weekchart even bij kunnen pakken. Dan maak ik even een weekchart van, nu is het een weekchart geworden. Dan zien we ook in de week van 16 maart, zien we dat dieptepunt. Toen kostte een zilver kostte $12.50. En die prijs is toen vervolgens gestegen in een paar weken tijd, eigenlijk twee, drie maanden tijd, bijna $30, $28. Dat is een prijsstijging van 125%. Als je de candles erbij zou pakken, de high is zelfs nog wat hoger. Maar die prijsstijging is natuurlijk veel groter dan die van goud. En bovendien zie je, en dat zie je met name terug, als we zilver even vergelijken met goud, en ook goud zetten we even op de weekchart. Bovendien is de prijs van zilver op dit ogenblik, of de trend van zilver op dit ogenblik, is bullish. We zien hogere pieken, hogere dalen. En voor goud zien we, ook op de weekchart, lagere pieken, lagere dalen. Hoe kan het nou? Die vraag wordt vaak gesteld. Hoe kan het nou? Goud en zilver, het zijn toch allebei edelmetalen? Hoe kan het zijn dat goud bearish is en zilver bullish is? En er zijn allerlei redenen voor aan te geven. Als we puur op de technicals kijken, op dit ogenblik, hij is bullish. We zitten in een peaks and troughs trend die omhoog gaat. Kortom, is het zinvol om nu zilver aan te schaffen? Absoluut, je trade met de trend mee. Je belegt in de trend. Heb je het voor de laagste prijs? Nee, absoluut niet. Maar institutionals, die overigens niet zoveel zilver aanschaffen, meer goud, die reageren ook niet zo van, ik wil op de dip kopen. Die kopen pas als de trend aantoonbaar weer bullish wordt. En dat is op dit ogenblik niet zo. Dus, en volgens mij heb ik dit afgelopen vrijdag ook al even verteld. Zolang goud bearish is, zullen institutionals niet instappen. Institutionele beleggers wachten gewoon totdat ze een concreet bewijs hebben, een niet te weerleggen bewijs, dat de trend is omgekeerd naar bullish. En ze zullen niet instappen op basis van de weekchart, maar zelfs als ze dat wel zullen doen, ze zullen pas instappen op zijn vroegst, echt op zijn vroegst, als op dit ogenblik de prijs stijgt boven de 1748. Dus 84, sorry. Dus stel dat er nu een kentering zou komen. De goudprijs keert om en stijgt weer en de trend begint weer bullish te worden. Hij is er nog niet, maar hij begint het te worden. Dan zullen institutionals, als ze op de weekchart traden, wachten totdat die prijs boven het niveau van de 1784, 786, whatever, komt. Want dan weten ze zeker dat ze weer in een bullish trend zitten. Tot die tijd bewegen ze vaak niet. Nou, technisch gezien kijken ze niet alleen naar de weekchart, maar ze pakken dus niet de dip. Het zijn wat dat betreft geen daytraders die proberen de dip of swingtraders die proberen de dip te pakken. Integendeel, ze willen gewoon bevestiging zien van een trend. Nou, wat die zilvertrend betreft, die is bevestigd. We hebben daar ook een daling gezien natuurlijk. Zilver is ook even bearish geweest. Zeker tot 21 september. Ik kijk nu naar de weekchart, de week van 21 september. Daarna stijgt de prijs weer wat. Toen zonk hier weer wat, maar bleef eigenlijk gewoon bullish op dat ogenblik. Was alleen maar een iets lagere trough. De pieken waren steeds weer hoger. Kortom, we zitten in een bullish trend wat zilver betreft. En hoe komt dat nou? Nu komen we bij het antwoord op die vraag. Nou, niemand weet het 100% zeker. Maar een paar dingen zijn wel duidelijk. Zilver is niet zo makkelijk te krijgen. Het is best heel schaars. Er komt ook nog bij dat de hoeveelheid zilver die beschikbaar is, steeds minder wordt. Hier is dus serieus sprake van een grondstof die opraakt. Waarbij de vraag zal gaan stijgen, of in ieder geval minimaal gelijk blijft, terwijl het aanbod afneemt. Bij goud is dat minder. Ontbeginnende goudprijs is hoog. Er liggen behoorlijk wat restricties als het gaat om het transporteren van goud. Importrestricties met name. Bij zilver is dat veel minder. Maar er komt nog bij dat zilver daadwerkelijk wordt verbruikt. En er zijn een aantal toepassingen van zilver. Een van de bekendste op dit ogenblik, of een van degenen waar de focus absoluut op ligt, is op, op het gebruik van zilver in het medische circuit. Bijvoorbeeld om infecties tegen te gaan en bij verbandgazen en dergelijke. En dat raakt op. Ik bedoel, dat zilver verdwijnt niet, maar het is heel moeilijk om dat weer terug te winnen. En het mijnen van zilver is ook niet zo recht toe recht aan als het mijnen van goud. Het is een bijproduct. Het is gewoon een bijproduct dat je krijgt als je mijnt. En dat betekent ook dat het kosten om bijvoorbeeld 1 troy ounce zilver te mijnen veel hoger liggen dan de huidige zilverprijs. Kortom, eigenlijk is zilver op dit ogenblik ondergewaardeerd. En dat verklaart ook weer een gedeelte van die prijsstijging. Waarom raden we dan niet iedereen aan of zeggen we niet voortdurend, joh, je moet nu zilver kopen? Op dit ogenblik, de belangrijkste reden is, we hebben het over crypto hier. Natuurlijk, als je een gediversificeerde portfolio hebt, wil je waarschijnlijk ook zilver aanschaffen, omdat het een hele mooie belegging is. De intrinsieke waarde van zilver op dit ogenblik, de fundamentele waarde van zilver, is waarschijnlijk veel te laag, veel lager, of veel hoger dan de prijs op dit ogenblik is. Dat maakt het een zeer interessant beleggingsproject of object. Maar er is nog geen crypto-versie van zilver. Op het moment dat Paxos, hè, degene die bijvoorbeeld de crypto-versie van goud maken, Paxos Gold, op het moment dat die komen met Paxos Silver, ja, dan is het, zoals dat zo mooi heet, een no-brainer om daar natuurlijk massaal in te stappen en misschien wel meer goud of meer zilver in je portfolio te hebben dan goud, in ieder geval in dollarwaarde. Maar dat kan op dit ogenblik dus niet. Dus je bent nu op dit moment helaas aangewezen op standaard manieren om zilver te gaan bewaren, waarbij je dus ook weer bewaarkosten krijgt enzovoort. En het is dus niet zo heel makkelijk om aan zilver te komen. Het is echt schaars en het wordt steeds schaarser. Maar terugkomend op de vraag van elke zilver, hier is de TA van zilver in ieder geval mijnen. Heel simpel, op welke chart je eigenlijk dan kijkt, of je op de weekchart kijkt, of je kijkt op de dagchart, zilver is gewoon bullish. Ik heb ook even de MA200 erbij getekend en MA50. En wat je bij goud wel ziet, dat dead cross, daar is bij zilver voorlopig nog helemaal geen sprake van. Het laatste cross dat we gezien hebben is een golden cross, vorig jaar in de zomer, waarbij de MA50 door de MA200 heen brak. De prijs mooi omhoog schoot. Nu zit, heeft de prijs even een tijdje onder die MA50 gehangen. Maar inmiddels zit hij dan weer een tijd boven. Hij is er net even ondergedoken. Maar eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dat al te lang duurt. Ik denk dat de prijs snel weer boven die MA50 zit. Gewoon support die even wordt getest. En de weg naar boven weer vrij is. Dat is hoe ik nu naar de zilverprijs kijk. En ik kijk primair natuurlijk naar de trend. En ik zie daar hogere highs, hogere lows. Oftewel hogere pieken, hogere dalen. Dat is een bullish trend. Even de Fear and Greed Index. Ik schrijf één chart alvast even op. Daar kom ik zo meteen wel op. Even de Fear and Greed Index op Wall Street. Die is iets positiever geworden dan ik zelf had verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat we nu wel in de angstzone zouden zitten. Maar dat is niet gebeurd. We waren neutraal. We zijn iets positiever. Tenminste, Wall Street is iets positiever afgesloten vorige week. Na sluiting beurs was de stemming hebberig in plaats van angstig. Ik ben benieuwd hoe dat vandaag en morgen gaat. Wat er wel bij komt is natuurlijk dat Biden een stimuluspakket erdoor heeft weten te wurmen met wat moeite. Volgens mij moet er al wel één keer worden gestemd. Maar dat komt wel goed. En dat betekent dat er weer geld de markt invloeit. En dat geld wordt voor een gedeelte gebruikt om aandelen te gaan kopen. Kortom, het zou nu op de hele korte termijn wel even wat hoger kunnen worden nog. Maar dat duurt niet lang, want dat geld is straks uitgegeven. Het is bijgedrukt. Het nog meer deflatie, daar komt het eigenlijk op neer. Goed is het natuurlijk niet. Dit maakt de waarde van dollars zeker niet beter. Integendeel. Nou, hoe zit het met de coins op dit ogenblik? Als we kijken naar de heatmap, die ik er bijna altijd even bij pak. Een beetje een wisselend beeld op het ogenblik. Sommige munten zijn wat gestegen de afgelopen 24 uur. Andere zijn wat gedaald. Het is allemaal niet zo heel erg spannend. De dominantie van Bitcoin ligt nog steeds weer boven de 60%. Die willen we echt naar de 50% zien. En dat gebeurt pas als flink wat altcoins flink stijgen. En Bitcoin min of meer gelijk blijft. En dat zit er toch voorlopig nog niet in. Er zijn twee gigantische tijgers bij die we redelijk goed kennen. Omdat we dus wel vaker voorbij horen komen hier. De Hashgraph is flink gestegen. Is een van de grotere stijgers. En dat geldt ook voor de Engine. Die twee zijn donkergroen. En ook Mana is trouwens donkergroen. Maar dat zijn wel munten, zeg ik erbij. Met een relatief kleine market cap natuurlijk. Wat de munten met een grote market cap betreft, doet alleen Ether het goed. 1,2% gestegen. De rest, Cardano, BNB, allemaal gedaald op het ogenblik ten opzichte van Bitcoin. En dat zien we wel een beetje tot uiting komen in de scanner. Als we de scanner vragen om de barometer over de afgelopen dag, die zal wel in de plus staan, want Bitcoin is niet zo heel veel, is minder gedaald dan de rest. Klopt, 1,8% in de plus. De barometer over de afgelopen 4 uur waarschijnlijk ook. Net, die staat op 0 op dit ogenblik. Dat is trouwens boven 0, dan staat hij op 0 en minder dan een tiende in de plus in procenten. En de barometer over het afgelopen uur, die zou in de min kunnen staan op dit ogenblik. Ik weet niet zeker. In de plus, 0,1%. Maar dat gaat niet over heel erg veel. Beetje uitkijken. En als je afvraagt, wat is die barometer? Dus niets anders dan een vergelijking van de gemiddelde prijs van alle altcoins met de gemiddelde prijs een uur, een dag of 4 uur eerder. En als die gemiddelde prijs hoger is, dan weet je dus dat de kans dat je in een win trade komt groter is. En als de prijs lager is, dan moet je maar net een beetje mazzel hebben. Of wordt er een behoorlijk beroep gedaan op je trading skills. Vandaar dat wij beginnende traders al wat aanraden om, als met name de urenbarometer negatief staat, sowieso niet te traden. En voor de rest ook super voorzichtig te zijn als een van die andere barometers in de min staat. En een urenbarometer van 0,1, een beetje oppassen. Dat kan echt zo omslaan. Als de Bitcoin een beetje beweegt, kan het al de verkeerde kant op gaan. En dan wil je niet in een trade zitten waarbij je gokt op winst. Of waar je vanuit gaat dat je winst wilt maken omdat de munt stijgt in prijs. Dus kijk daar goed voor uit. De trend die is op dit ogenblik, hij was bearish toen we afsloten vorige week. Hij is volgens mij nog steeds bearish, maar waarschijnlijk niet meer zo heel erg bearish. Min 4,9%, oftewel 4,9% bearish, dat is nog niet zo heel slecht. Je ziet ook veel munten al 100% bullish zijn, of niet veel. Een paar zijn al 100% bullish en dat zullen er waarschijnlijk steeds meer worden. Dan de dollartrend, ik kan erbij pakken, maar eigenlijk is het niet zo heel erg spannend. Die is altijd wat meer bullish op dit ogenblik. Hij zal absoluut in de plus staan, dit is geen negatief. 19,3% bullish, prima om te traden met dollars op het ogenblik. Makkelijker, die trades zijn op dit ogenblik wat makkelijker dan trades met Bitcoin. Maar je wilt natuurlijk niet worden verrast door een enorme Bitcoin stijging. Maar dat gezegd hebben, als je puur even filosofeert, nogmaals, je neemt je beslissingen uiteindelijk alleen maar zelf. We zitten op dit ogenblik, naar mijn mening, als je kijkt naar de dag- en de urencharts, in een bearish trend voor Bitcoin. Klaar. Dat betekent dat de kans dat de Bitcoinprijs vanavond lager is dan dat hij aan het begin van de ochtend was, groter is dan omgekeerd. Dus de kans dat je vanavond voor dollars meer Bitcoin terugkoopt dan aan het begin van de dag is groot. Als je dus aan het begin van de dag je bitcoin verkoopt, is de kans groot dat je aan het eind van de dag meer bitcoin terug kunt kopen voor dezelfde dollars. En stel je gaat daytraden met die dollars in bullish markten, want de dollarmarkten zijn bullish. Dan heb je meer dollars. Het enige wat nog maar moet gebeuren is dat die bitcoinprijs ook daadwerkelijk stijgt. Maar dat is wat je zou kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, ik zie gewoon, als ik naar de Bitcoin charts kijk, met name op de wat kortere intervallen, bearish trends ontstaan. Ik zie op de urenchart bearish trends ontstaan. Kortom, de kans dat de prijs verder daalt is groter dan dat die stijgt. Dus ik krijg waarschijnlijk goedkope bitcoin aan het eind van de dag. Dan ga ik met dollars traden. Dan heb ik en dollarwinst, makkelijker traden dan met bitcoin op het ogenblik. En misschien ook wel bitcoinwinst, omdat ik meer bitcoin terugkoop. Maar je wilt ook wel heel goed in de gaten houden. Die bitcoinprijs mag niet opeens door het dak gaan. Als dat gebeurt, als de bitcoinprijs opeens met 3 of 4% stijgt, dan heb je gewoon voor niks gehandeld vandaag. En als hij meer dan dat stijgt, dan heb je natuurlijk een verliesdag. Dat zijn manieren waarop je wel degelijk kunt traden in je trades, hè, als je snapt wat ik bedoel. Dat brengt ons naar het hoofdthema van vandaag. Kun je die prijs van Bitcoin voorspellen? En zo ja, hoe doe je dat? Er zijn eigenlijk 3 manieren om zo'n voorspelling te doen. Manier 1 is het nieuws. Manier 2 is een fundamentele analyse. En manier 3 is een technische analyse. En je kunt die dingen natuurlijk combineren met elkaar. Maar laten we even beginnen met de min of meer zwakste van de 3. In dit geval, als het gaat om het op de korte termijn voorspellen waar het heen gaat met de prijs van iets. Dat is de fundamentele analyse. Een fundamentele analyse is eigenlijk een analyse die je doet om te kijken wat iets nou eigenlijk echt waard is. En dat hangt er maar net vanaf wat je analyseert. Bijvoorbeeld bij een aandeel kun je kijken naar de verhouding tussen de winst die wordt gemaakt over een bepaalde tijd en de prijs van een aandeel. En op basis daarvan, je kunt bijvoorbeeld zeggen, we pakken de winst over de afgelopen 5 jaar of 10 jaar, die middelen we, die vermenigvuldigen we vervolgens weer met 5 of met 10. En dan heb je zeg maar een waarde van de onderneming, een mogelijke berekening van de waarde. Deel je door het aantal aandelen en dan kun je heel makkelijk kijken, oké, is een aandeel te duur of is het te goedkoop? Je hebt in ieder geval de waarde van het bedrijf te pakken. Je kunt ook de intrinsieke waarde nemen, je kijkt gewoon naar de balans. Wat is het eigen vermogen? En daar, dat gebruik je om de waarde te bepalen. Deel je door het aantal aandelen en je weet waar je toe bent. Het is niet zo'n hele goede methode. Het is heel stabiel, je kijkt alleen maar, het is een momentopname, je kijkt alleen maar naar de balans. Dus de feitelijke waardebepaling is vaak een combinatie van dat soort dingen. Nou, bij crypto is dat veel lastiger, want er zijn nauwelijks munten te vinden die al een historie hebben van 10 jaar, waar ook een bedrijfsactiviteit achter zit. Ze zijn gewoon niet te vinden. En voor Bitcoin kun je dit niet doen. Maar je kunt andere manieren gebruiken om de fundamentele waarde van bijvoorbeeld Bitcoin te berekenen. Bijvoorbeeld de stock-to-flow ratio. Het stock-to-flow model wordt het ook wel genoemd. Waarbij je eigenlijk kijkt naar de verhouding tussen de voorraad die er is, de hoeveelheid Bitcoin die bestaat, en de hoeveelheid bitcoin die erbij komt. En je betrekt dan ook de mining fee erbij. Wat kost het nou eigenlijk om een bitcoin te minen? Dat is niet de fee, maar de mining kosten. Wat kost dat? En je brengt die dingen in verhouding tot elkaar om te bepalen of je nu eigenlijk te goedkoop zit of te duur zit. En als je nu naar het stock-to-flow model kijkt, dan zie je dat een bitcoin nu op dit ogenblik, en terwijl ik het opneem, kost een bitcoin ongeveer $50.000, eigenlijk nog wat te goedkoop is. Maar ja, dat wil niet zeggen dat de prijs van bitcoin natuurlijk meteen gaat stijgen. Op termijn waarschijnlijk wel. En er is nog iets anders wat je erbij kunt gaan gebruiken. De zogenaamde halvenings. Soms worden ze ook wel halving genoemd, maar in feite de term is halvening. En je weet, bij Bitcoin, om de ongeveer 4 jaar, het is niet echt een absoluut moment in tijd, maar het heeft te maken met het aantal blokken dat is gemijnd, wordt de hoeveelheid Bitcoin die een miner kan verdienen, als hij een blok mag toevoegen aan de blockchain, gehalveerd. Dat is vorig jaar gebeurd en tot nu toe is het eigenlijk altijd zo geweest dat na een halvening de prijs van Bitcoin stijgt. Alleen dat gebeurt nooit meteen. Kortom, het is niet zoals er vandaag een halvering zou plaatsvinden. Dat gebeurt dus niet. Maar als het zou gebeuren, dat dan morgen de prijs van Bitcoin opeens door het dak gaat. Het heeft de afgelopen keer geloof ik ook 4 maanden, bijna 5 maanden geduurd voordat dat zo is. Maar je ziet het steeds weer gebeuren. Dus die halvering speelt ook een rol. Tot zover even fundamentele analyse. Want ja, het geeft je een beeld van de waarde van iets in vergelijking tot de prijs van iets. Maar om nou te voorspellen wat op korte termijn met de prijs van Bitcoin bijvoorbeeld gaat gebeuren, heb je daar niet zoveel aan. Die andere is misschien wel interessant, dat is het nieuws. En nieuws kun je in 2 dingen verdelen. Je kunt gaan traden op geruchten. Als jij opeens het gerucht opvangt dat Mastercard voor 5 miljard aan Bitcoin aan het kopen is, een gerucht, kun je er gerust van uitgaan dat dat gerucht wordt opgepakt, dat het in het circuit komt, dat er een soort feedback loop over komt. Iedereen heeft het erover. En dat levert automatisch een prijsstijging van de Bitcoin op. Het kan korte termijn zijn, maar de prijs van Bitcoin gaat stijgen, want mensen kopen op dat gerucht. Buy the rumor, wel wordt het ook wel genoemd. Daarna komt het feitelijke nieuws en dat kan 2 kanten op gaan. Het nieuws kan zijn, het is niet waar, het was gewoon alleen maar een gerucht. Dan zie je de prijs snel weer dalen. Het kan ook zijn dat het feitelijk waar is en dan ontstaat er nog een keer een impuls. Nou, op die 2e impuls wil je nooit instappen, want je weet niet zeker wat de markt gaat doen nadat het nieuws bekend wordt. Maar op zo'n gerucht kan het interessant zijn. Dus wat ik ook wel doe, als ik ergens in de wandelgangen iets oppik, dat in een voorbeeld, het is niet zo hoor, ik vertel alleen maar een voorbeeld. Ik niet denk, oh, Mastercard gaat Bitcoin kopen, maar Stel, je pikt het gerucht op dat Mastercard voor 5 miljard of 20 miljard of 50 miljard in bitcoin stapt, maar er is nog niks bevestigd. Dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik neem een gokje. Ik zet even een stoploss, voor het geval ik ernaast zit natuurlijk, maar ik koop even wat bitcoin, want dit klinkt wel erg interessant. Als dit wordt opgepakt, dan gaat het zo meteen rondzingen, feedback loop, en dan gaat die prijs naar boven. En dan stap ik weer uit, ik pak gewoon mijn winst al dan niet in delen. Andersom ook, als morgen het gerucht ontstaat dat Elon Musk onder druk van al zijn aandeelhouders, waar hij nooit naar luistert, maar even goed, alle bitcoin verkoopt, heeft dat, voordat hij ook maar iets heeft gedaan, want het is alleen maar een gerucht, automatisch impact op de prijs van bitcoin, die daalt. Simpel. Dus je verkoopt bitcoin, je neemt gewoon geen enkel risico, je wacht eventjes, dit is een gerucht. Ik zet wel een stoplimit buy order om een verlies te beperken, want als het niet waar blijkt te zijn en als het gerucht geen leven gaat leiden en de prijs zelfs begint te stijgen, wil ik snel mijn bitcoin weer terug hebben natuurlijk. Maar als het daadwerkelijk begint rond te zingen, zo'n gerucht, dan zit jij vooraan, want jij hebt al verkocht, je profiteert van die prijsdaling en je koopt natuurlijk al dan niet gefaseerd weer terug. Maar op het moment dat het nieuws er komt, Elon Musk ontkent categorisch dat het zo is, of Elon Musk geeft toe, klopt, we hebben bitcoin verkocht, kan er een tweede golf komen, maar daar wil je niet op traden. Daar wil je niet meer op reageren verder, want dat is te fragiel. Maar op geruchten kun je mooie trades doen, dus dat is het tweede. En dan de derde, technische analyse. Over technische analyse wordt heel veel gezegd en heel veel geschreven. Maar in feite is technische analyse niets anders dan kijken naar een situatie die zich in het verleden heeft afgespeeld, om op basis daarvan te bepalen wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. Met een bepaalde waarschijnlijkheid. Je hebt dus nooit 100% zekerheid dat iets ook gaat gebeuren. In technische analyse, ik zei het al, je kijkt naar de charts. En waar je eigenlijk op zoek naar bent, is naar trends op zo'n chart. Je bent op zoek naar een richting waarin de prijs zich beweegt. En dat kan eigenlijk twee kanten op gaan. Naar boven of naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, hij kan toch ook opzij gaan? Maar dat wordt eigenlijk niet gezien als een aparte trend. Het is gewoon nog steeds, we zijn op weg naar boven. En we gaan een tijdje even zijwaarts op weg naar boven. Hetzelfde als dat je een bergwandeling doet. Als je op weg bent naar boven, dan kan het zomaar zijn dat je een tijdje lang niet zo heel veel stijgt. Maar daarna ga je weer door naar boven. Dat zijn die zijwaartse bewegingen. Die worden vaak price action genoemd. Maar de trend is of opwaarts of neerwaarts. Of hij is bullish of hij is bearish. En dat is eigenlijk dus het enige wat technische analyse is. Je gaat op zoek naar de juiste trend. En daar kun je best veel tijd aan besteden om te bepalen wat nou eigenlijk de trend is. Zijn we op weg naar boven? Zijn we op weg naar beneden? Ik zei het ook net al aan het begin van deze podcast. Sommige mensen vinden dat bitcoin nu bullish is. Andere mensen zeggen, nee, hij is bearish. Maar of hij bullish of bearish is, hangt er helemaal vanaf welk niveau je kijkt. Als je naar de weekchart kijkt van de bitcoin op dit ogenblik, die is absoluut bullish. Als je naar de dag- en de urenchart kijkt, die zijn nu niet bullish. Kortom, de tijd, het tijdframe, het timeframe, de lengte van de intervallen op zo'n chart speelt daar ook nog een keer een rol bij. En hoe langer een chart duurt, des te groter de timeintervallen, des te langer de candles duren, des te significanter zo'n trend is. Dus een bullish trend, een opwaartse trend op een weekchart, zegt meer dan een neerwaartse trend op de 5 minuten chart bijvoorbeeld. Die duurt dan vaak niet zo lang, want de weekchart is immers bullish. En dat betekent dus dat je er vaak niet bent met maar naar één chart kijken. Je wilt vaker een paar charts bijpakken, wat je ons ook ziet doen hier in de podcast, om te bepalen wat de trend nou eigenlijk echt is. Dus wat de bitcoin betreft, de trend is op dit ogenblik bullish, maar op de dag- en de urenchart zien we bearish trend en vaak kan dat een voorbode zijn dat de trend op de weekchart ook bearish gaat worden. Dat is nu dus nog niet het geval. Hoe zitten we dan met het voorspellen van die prijs? Nou, je kunt dat doen door eigenlijk te analyseren op basis van vier dingen. Ik zei het al, de trend, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste wat je hebt. Dus je wilt eerst weten, wat is de trend? En de trend kun je op een aantal manieren bepalen. Wat wij altijd doen hier in de podcast is kijken naar de peaks en troughs. We kijken naar de pieken en de dalen. De peaks en de troughs, de hoogtepunten en de dieptepunten. En een stijgende trend, dus een bullish trend, kenmerkt zich door hogere pieken en hogere dalen, telkens weer. En een dalende trend, precies het tegenovergestelde, lagere pieken, lagere dalen. Dus als jij een chart ziet met erop steeds hogere pieken en hogere dalen, kun je ervan uitgaan dat je in een stijgende trend zit en dat de prijs van bitcoin dus gaat stijgen. En andersom ook, als je een chart ziet waarbij de pieken en de dalen steeds lager worden, kun je ervan uitgaan dat de prijs op termijn ook zal gaan dalen, zelfs als die tussendoor even stijgt. Maar dat is één van de dingen die je kunt doen. Daarnaast, en ook dat zie je ons doen in de podcast, kun je gebruik maken van indicators. Een indicator is eigenlijk niks anders dan een manier om een aantal candles te vertalen in één getal. En de meeste indicators lopen dus ook achter de feiten aan. Dat worden ook wel lagging indicators genoemd, zoals in jetlag. En voorbeelden van indicators zijn indicators die kijken naar de trend. Maar er zijn nog meer soorten indicators. Want de trend is ook maar weer één dingetje. De richting waarin de prijs zich beweegt. Die richting wordt bepaald door nog drie andere dingen. Om te beginnen, hoeveel momentum is er? Wordt er hard op het gas getrapt? Hard op de rem getrapt? En dat momentum gaat weer samen met volume. Hoeveel interesse is er om te traden? Dat zie je terug aan het volume, aan het handelsvolume. De hoeveelheid coins die van eigenaar verwisselen. Een voorbeeld. Stel je voor, de prijs stijgt. Maar je ziet dat het volume afneemt. Het aantal coins dat van eigenaar verwisselt, wordt steeds minder. Er is dus minder interesse om in die munt te handelen. Maar de prijs stijgt. Dan weet je, dat duurt niet lang meer. Als de prijs stijgt en het volume neemt af, heb je vaak heel snel daarna een trendomkeer, een daling. De prijs gaat dalen, want er is immers geen interesse meer. En als er geen interesse is om te handelen, betekent dit dat de kopers achterblijven. En verkopers zullen dan de prijs naar beneden zetten, omdat ze natuurlijk van hun munten, van hun assets, af willen. Dus volume is een ongelooflijk belangrijke graadmeter. En momentum wordt vaak gestuurd door volume. We zeggen ook wel eens, momentum is het gaspedaal of de rem van de trend en volume is de brandstof ervan. Zonder brandstof komt je auto niet ver, hoe hard je ook op het gaspedaal drukt. En een andere factor die meespeelt is de zogenaamde volatiliteit. Hoeveel beweegt die prijs? Beweegt de prijs al een tijd lang niet of nauwelijks? Dat is vaak een signaal dat er een uitbraak gaat komen. Dat er opeens een snelle prijsbeweging komt. Misschien heb je wel een keer ons horen praten over driehoeken bijvoorbeeld. De stijgende en dalende driehoeken die aangeven dat een prijs niet meer zo heel veel beweegt. Tot je op een gegeven moment nauwelijks meer beweegt. En dat is vaak het moment dat er opeens een uitbraak komt. Dat kan bij een stijgende driehoek een uitbraak naar boven zijn. Bij een dalende driehoek een uitbraak naar beneden zijn. Maar je kunt die dingen dus echt met een behoorlijke mate van zekerheid voorspellen. Je ziet en hoort ons dat ook hier regelmatig doen in de Crypto Coiners podcast. Maar uiteindelijk komt het onderaan de streep altijd weer neer als het om die indicators gaat. Om vier dingen. De trend, je wilt weten in welke richting de prijs zich beweegt. Het momentum, je wilt weten hoe snel die richting verandert. Wordt de richting steiler? Gaan we steiler de berg op of gaan we sneller de berg af? Wordt er harder op het gaspedaal of op de rem getrapt? Dat wordt bepaald door het volume, het momentum eigenlijk. En dat het fenomeen dat daar een rol bij speelt is het volume. Hoeveel interesse is er om in de munt te handelen? Hoeveel munten verwisselen van eigenaar? En dat wordt weer samengevoegd allemaal in de volatiliteit ervan. Hoe snel beweegt iets eigenlijk in prijs? Als er nauwelijks volatiliteit is, kun je eigenlijk niet traden op een munt. Want immers, hoe kun je nou gaan traden met de bedoeling om het voor meer te verkopen als de prijs nauwelijks stijgt? Of hoe kun je nou gaan traden met de bedoeling om het terug te kopen voor een lagere prijs als de prijs nauwelijks daalt? Dus weinig volatiliteit gaat vaak samen met weinig volume, gaat vaak samen met weinig momentum, gaat vaak samen met een relatief stabiel blijvende trend. We bewegen wat naar rechts, dat wordt ook wel price action genoemd. Dus iedereen zit dan eigenlijk te wachten totdat het volume weer toeneemt en daarmee het momentum weer toeneemt en daarmee de volatiliteit weer toeneemt en we weer duidelijk een stijgende of dalende trend gaan zien. Dus dat is ook iets belangrijks om rekening mee te houden. Je hebt peaks en troughs gesignaleerd, dus je weet globaal waar het heen gaat. Maar die indicators geven je nog wat extra informatie over, als de prijs inderdaad gaat dalen, tot hoever gebeurt dat dan? Wat zijn ongeveer de grenzen waar we naar moeten kijken? Zeker als je dat combineert met support, resistance en andere price action fenomenen, zoals candlestick patronen. Je kunt kijken naar dingen als doji's en hamers en hangende mannen. En allemaal typisch van die candlestick patronen. Die je een mooie indicatie geven of een trend opeens omkeert. Van het ene op het andere moment kun je het vaak aan candles al zien, voordat je het nog ook maar kunt zien aan peaks en troughs en aan indicators. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je kunt doen om op basis van een chart te voorspellen met een grote mate van waarschijnlijkheid waar het heen gaat. Dus ja, het antwoord op de vraag van kun je die bitcoinprijs voorspellen? Absoluut ja. Ik doe dat regelmatig hier in de Crypto Coiners podcast. En ik ben ook absoluut niet de enige die het doet. Dat wil niet zeggen dat je voorspelling altijd uitkomt. Ik denk dat van de 10 voorspellingen die je doet, misschien 8 of 9 uitkomen, 1 of 2 niet. Dus je wilt, als je erop gaat traden, je altijd indekken voor het geval een voorspelling niet uitkomt. Als je iets koopt omdat je denkt dat de prijs gaat stijgen, dan wil je zeker weten dat je het weer verkoopt als de prijs onverwacht toch daalt, zonder dat je al te veel verlies maakt. Dan doe je door een zogenaamde stop-loss opdracht te zetten. Maar met behulp van trends die je kunt herkennen door naar de pieken en de dalen te kijken, indicators in de categorieën trend, momentum, volume en volatiliteit en bepaalde candlestick-patronen kun je heel erg ver komen als het gaat om het voorspellen wat de Bitcoin-prijs gaat doen. Zoals we hier dus ook regelmatig in de CryptoCoins podcast doen. En vanavond, tijdens het CryptoCoins Café, vertel ik daar nog veel meer over. Als je zin hebt om erbij te zijn, we beginnen om 7:30. Je kunt daar naartoe via www.cryptocoins.nl/café. Het is op YouTube, je hoeft er dus niet de deur voor uit. Je hebt niks te maken met avondklokken en dergelijke. En ik hoop dat je erbij kunt zijn. We kunnen ook vragen beantwoorden als die er zijn. Dus als je alvast wat vragen hebt over technische analyse, schrijf ze alvast op. Dan kun je ze vanavond in de chat stellen. En als ik maar even kan, krijg je nog antwoorden ook. Ik hoop dat je erbij bent vanavond. Zo niet, dan spreek je morgen weer bij de volgende aflevering van de CryptoCoins podcast. Tot dan. Dag.